Het is de nachtmerrie voor de centrale bank dat ze hierin terechtkomen. En dan is het heel lastig sturen. Want ze hebben ons altijd verteld dat de tools die ze hebben ongelooflijk krachtig zijn. En dat dat is waar de economie op draait. En dat zij aan de knoppen moeten zitten. Want zij weten hoe ze dit moeten doen. En nu blijkt dat toch wel net iets anders ligt. Er worden hele pijnlijke keuzes gemaakt. En daar kan ik als eenling, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Maar het zou me niet verbazen als we uiteindelijk richting een punt gaan waarin Nederland zegt, dit pikken we niet. Als het gaat over betaalmiddelen, hoe mooi zou het zijn als jij besluit om toch met goud te betalen, of misschien wel helemaal niet. En ik besluit om Bitcoin als betaalmiddel te voeren. Dat zou voor mij een veel eerlijkere manier zijn van betalen.
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold. De plek waar je fysiek goud en zilver kunt kopen, verkopen en opslaan. Je kunt ook bij ons afhalen of thuisbezorgd krijgen. En we accepteren zowel cash als crypto als natuurlijk bankbetalingen. Welkom bij een hele speciale aflevering van onze podcast. Want vandaag praat ik met de grand dame van de Nederlandse finfluencers, Madelon Vos. Zij gaat vandaag haar visie ontvouwen op het financiële systeem. Hi Madelon, hoe gaat het?
Hi Paul, het gaat hartstikke goed. Dank je wel voor de uitnodiging.
7 maanden zwanger inmiddels.
Ja, en dat klopt. Ik word al mooi rond. Maar ja, dat is nu op de camera niet te zien.
Nee, ik zie af en toe van die berichten ook. Als je iets post van, hey Madelon, ben jij zwanger? Of mensen die het nog niet weten en natuurlijk zo een mooie bolle buik zien. En het bijna niet durven te vragen natuurlijk. Maar... Ja. Nee, helemaal goed. Maar het gaat verder goed met je. Nog 2 maandjes, lekker aan het aftellen.
Ja, zeker weten. Er komt straks een nieuwe prioriteit bij. En dat wordt wel heel erg... Heel erg leuk. Een nieuwe fase van nu dan de zwangerschap, maar straks ook het moederschap. En dat gaat natuurlijk nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Maar ook, denk ik, nieuwe perspectieven. Omdat je toch een extra passie hebt en een extra doel hebt. En de basis blijft natuurlijk om dicht bij mezelf, mijn kernwaarden te blijven staan en bij mijn gevoel. En te doen wat goed voelt. En ja, dat wordt straks een nieuwe balans vinden. Maar hartstikke leuk en exciting. Dus we kijken er enorm naar uit.
Ja, ik heb bij mezelf gemerkt toen ik vader werd dat ik nog meer de focus kreeg op de lange termijn. Dus je wordt je gaat je wat meer bezighouden en afvragen van oké, wat ik nu doe, wat ik nu publiceer, of waar ik nu over heb, is dat ook uiteindelijk goed voor de lange termijn, voor mijn kroost, voor het nageslacht. Iets minder op de korte termijn successen gericht, maar iets meer op de lange termijn successen. Dus wellicht ga je dat gevoel ook krijgen straks.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Mijn lange termijn visie is altijd focussen op hoe we Nederland en België financieel slimmer kunnen maken. En dat is in deze tijd soms toch ook gewoon best wel lastig. Als we kijken naar de schreeuwige koppen op niet alleen Twitter, maar ook gewoon in de mainstream media. Kijk bijvoorbeeld naar deflatienieuws de afgelopen periode. En dan ga je er wat dieper induiken. En dan denk je, het zit misschien toch net iets anders dan verwacht. En daar kan ik me enorm over opwinden. En als je dan kijkt naar dat lange termijn doel, hè, wat je dan voor ogen hebt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat we Nederland en België gezamenlijk een beetje de goede richting opduwen. Dan blijft die trend zich wel continueren. En ik denk dat als er straks een kleine bij is, dat dat ook een soort purpose is. Richting het nageslacht. Het is wel heel mooi dat jij diezelfde visie hebt gekregen toen je vader werd.
Hey, en we gaan toch wel nog steeds Madelon praten of andere Madelon afleveringen zien als jij straks met verlof bent. Of hoe ga je dat invullen, dat mogelijke gat wat gaat vallen?
Ja, nou, ik heb het toevallig met mijn man erover gehad. En die zei, misschien kunnen we gewoon vanuit bed. En dan regel ik wel iemand die je make-up doet. En dan kun je gewoon nog doorgaan. Want het blijft wel gewoon iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Ik denk dat ik dit nu 5 jaar doe, Madelon Praat. En ik heb hooguit 5 afleveringen gemist in alle weken. En eigenlijk gaat het er gewoon om of ik het nou voor 100 mensen doe of voor 100.000 mensen. Dat ik het gewoon heel erg leuk vind om het macro-economisch nieuws tot me te nemen. En dat blijft ook gewoon zo. Dus zolang het fysiek en mentaal mogelijk is om de praat te kunnen blijven doen, dan blijf ik dat doen. Maar ja, je moet jezelf daar natuurlijk ook alweer een beetje in beschermen.
Ja, beschermen dat inderdaad. Ja.
Precies, er een hele belangrijke periode aankomt strakjes. En zoals ik net ook al zei, een nieuwe prioriteit. Maar we hebben wel met het team ook op tafel gezeten dat we echt willen kijken naar toch nog steeds ervoor te zorgen dat er consistent content geüpload wordt. En dat gaan we doen. In de vorm van Madelon Navigeert seizoen 3. Daar hebben we al een aantal afleveringen van online staan. En die blijven ook gewoon online komen op een iets minder consistentere of consistent, iets minder vakere manier dan dat mensen nu van mij gewend zijn. Dus niet meer iedere week, maar om de 2 weken is het plan ongeveer. 2 à 3.
Ja, een hele gave video's en dat van Madelon navigeert. Niet in de auto, zelf een keer het mee mogen maken bij jou in de auto. Maar dit online concept ziet er ook heel strak uit. Je hebt als kijker echt het gevoel dat je erbij zit en dat jullie ook bij elkaar zitten. Ondanks dat jij ergens anders zit dan degene die interviewt. Maar dat heb je mooi voor elkaar gekregen. En ik denk ook weer next level in video's. Waar we allemaal als contentmakers ook weer van kunnen leren. En naar kunnen streven. Dus fijn als dat gewoon doorgaat. Ook als jij met verlof bent.
Jazeker.
Hey, en dan, je gaf net al even aan. Zoiets als inflatie, deflatie. Daar maak je soms druk om. Zo zijn er allerlei andere economische fenomenen. Waar jij elke week naar kijkt en over praat. En heb je inmiddels een aardig beeld ontwikkeld, denk ik. Van hoe gaat het met de economie? En waar gaat het naartoe? En ook waar zou het misschien idealiter naartoe moeten gaan? Als jij een toverstokje zou hebben. Maar laten we eerst even naar wat economische fenomenen kijken. Allereerst dan inflatie, deflatie. Daar praat je ook vaker over in je video. Nu, we zien bij de cijfers van het CBS dat over de afgelopen van oktober, over het afgelopen jaar zeg maar, dat we momenteel deflatie hebben van min 0,4. Hoe kijk je naar zo'n cijfer?
Ja, als we echt even eens teruggaan naar die basis dan. Want je leest dan een kop in het FD dat er deflatie is. Dan ga je natuurlijk terug naar het CBS. En dan kijk je naar wat de onderliggende data dan is die gebruikt is. En dan blijkt dat er daar toch een hele andere rekenmethode gebruikt is. En vanaf juli rekent het CBS met een nieuwe rekenmethode. En daar hebben ze de energieprijzen op een andere manier verdisconteerd dan dat daarvoor het geval was. En eigenlijk vergelijk je dan een beetje appels met peren als je het mij in deze vraagt. Je gaat dus een heel hoog getal, want op basis van de voorgaande berekening kwam de inflatie veel hoger uit, 17,2% uit mijn hoofd, de hoogste piek die we gehad hebben. Maar stel dat je die nieuwe berekening door zou voeren, dan zou de inflatie op 9% uitgekomen zijn op die hoogste piek. Maar het CBS die zegt, ja, we gaan niet alle oude cijfers gaan we herzien. Nee, we houden gewoon deze nieuwe rekenmethode, daar gaan we gewoon mee door. En de oude cijfers laten we, en dat begrijp ik, want van die CBS-cijfers hangt ongelooflijk veel af. Vakbonden kijken ernaar. Er wordt heel veel berekend op basis van het CBS-cijfer. Als je dat moet gaan terugdraaien, dan kun je bij wijze van spreken zelfs nog wel rechtszaken aan je broek krijgen. Dus ze vergelijken nu 2 cijfers, een heel hoog cijfer, met een relatief lager cijfer. En dan kom je dus op deflatie uit. Maar stel dat je uit zou gaan van die nieuwe berekening, dan moet je in mijn optiek dat doorpakken. En dan zou je op 9% inflatie uitkomen. Dus dan zou de inflatie ten opzichte van vorige periode zou dan relatief stabiel gebleven zijn. En dit is op basis van de cijfers die de Rabobank gebruikt heeft. En dan kom je uit op een verschil in het cijfer ten opzichte van het CBS van 7,2%. Dus dat is een mega verschil. En de vakbonden bijvoorbeeld, die kijken hier natuurlijk wel naar. En de lonen. Terwijl dus mensen dit wel degelijk in hun portemonnee terug gaan voelen. Dat die prijzen nog helemaal niet omlaag gaan in de supermarkt bijvoorbeeld. En
nee, dat is 10% of zo nog steeds inflatie in de supermarkt. Hè? Dus dat,
precies.
Je zou kunnen stellen dat ze vorig jaar dat het dus niet zo dramatisch was. 9 of 10% is natuurlijk nog steeds heel veel vorig jaar. Maar niet die hoge dubbeldigit inflatie die we zagen. Maar dat kwam dus omdat ze de energieprijzen hebben ze vorig jaar gewoon in het algemeen genomen. Niet naar wat mensen daadwerkelijk moesten betalen. Heel veel mensen hebben natuurlijk langjarige contracten. En daarom hadden heel veel mensen nog helemaal geen last van die hogere energieprijzen. Omdat ze nog in een bestaand contract zaten. En dat was de reden waarom het misschien vorig jaar in die inflatiecijfers te hoog was. En nu is dat dan gecorrigeerd. Ik heb persoonlijk het dan ongeveer gelijk. Alleen,
ik vind zelfs dat
het is daarvoor de vakbonden die maken na het gebruik van dat soort cijfers. Ja. Dus die hebben misschien dan, zijn er vorig jaar wellicht te hoge looneisen gesteld op basis van dat cijfer van vorig jaar dan.
Ja, als je het ermee eens bent dat het CBS die nieuwe rekenmethode gebruikt. Want daar kun je ook over discussiëren. Er zijn behoorlijk wat economen die inderdaad zeggen van ja, die nieuwe rekenmethode zou er moeten zijn. Maar je zou ook kunnen stellen dat, ik zie het een beetje als volgt voor me. Stel, ik heb een afspraak gemaakt met de bakker dat ik 20 broden mag kopen. En die leg ik vervolgens in de vriezer. En die heb ik voor €2 gekocht. En vervolgens gaat de prijs naar €3. ja, dat is heel leuk dat ik dan die afspraak met die bakker heb. Maar ergens komt wel dat punt dat die prijs in de supermarkt daadwerkelijk wel die 3 euro is. Dus ik vind het een heel lastig iets om zomaar ineens die rekenmethode aan te passen. En ja, er valt dus heel veel voor te zeggen en over te spreken.
Duidelijk. En ze zouden op zijn minst misschien 2 cijfers tegelijkertijd voor een tijdje kunnen publiceren. Dat je een beter beeld krijgt als Niels consument of als consument algemeen over wat de implicaties zijn geweest van die verandering van methode. En nu heb je dan de Rabobank die het voor ons doet. Maar dat zou al goed zijn als CBS misschien beide publiceert een tijdje lang.
Ja, absoluut. En ook kijkend naar Amerika bijvoorbeeld, daar maakt men ook wel eens gebruik, wordt er wel eens gekeken naar de shadow stats bijvoorbeeld. Dus dat is een andere rekenmethode, een oude rekenmethode voor de CPI-berekening in Amerika. Het zou heel netjes zijn als ze dat vanuit een officieel bureau zoals het CBS ook terug zouden koppelen. Zeker, die mening deel ik.
Ja, je hebt ook zoiets als trueflation. Het is alleen voor Engeland en Amerika beschikbaar. Ja. Maar dan wordt op basis van allerlei winkeliers en bedrijven die data dan doorgeven, wordt er real-time berekend wat echt inflatie is uiteindelijk. Zou dat natuurlijk de toekomst zijn. Hè? We hebben natuurlijk zoveel rekenkracht met elkaar. En we kunnen decentrale netwerken inzetten om real-time te meten wat de echte inflatie is. In plaats van afhankelijk te zijn van rekenmeesters bij het CBS.
Absoluut, ja.
Hey, en als je dan jouw verrekijker opzet. Je maakt vaak ook gebruik van die beeldspraak in je uitzendingen. Hoe kijk je dan naar de ontwikkeling van inflatie en deflatie de komende tijd? Wat voor niveaus verwacht jij? En een beetje op welke... welke tijdstippen? Dus je hebt volgend jaar, het jaar erop, kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, ik weet dat de Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank nu mikken op een pak een beet 2025 rond de 2%. Dat is het doel. Maar als ik zo kijk naar in hoeverre de grondstofprijzen oplopen en opgelopen zijn de afgelopen periode, dan acht ik de kans groter dat we daar niet in de buurt zitten dan dat we daar wel in de buurt zitten. We hebben natuurlijk te maken met een groot conflict in het Midden-Oosten. Wat ook nog niet op dit moment opgelost is, laat ik het zo eventjes even stellen. En stel dat conflict nog groter zou worden, dan zou daar alleen maar meer risico's achterweg kunnen komen. Denk aan een hogere olieprijs, hogere gasprijs. Maar voor een deel speelt ook natuurlijk mee dat de winter er strakjes weer aankomt. Dus het is ook weer een beetje seizoensgebonden. Maar als je het mij vraagt, is de kans aanzienlijk dat de prijzen op een hoger niveau zullen eindigen richting 2025 dan dat er nu begroot of beraamd wordt.
Ja, en dat is dan vooral doordat er bijvoorbeeld aanbodproblemen zijn. Of heeft het ook een monetaire oorzaak, denk je, dat die prijzen hoger blijven?
Ja, dat hangt voor een deel af van de centrale bank. Je hebt natuurlijk, hè, als je kijkt naar die onrust in het Midden-Oosten, maar ook het Oekraïne-verhaal, dat zit echt aan de aanbodkant. Maar er zit ook een deel aan de vraagkant. En dat is natuurlijk het stuk waarin de rente te lang te laag geweest is en waar vervolgens die hele inflatiegolf achterweg gekomen is. Ik zou het niet ondenkbaar achten dat de centraalbankiers mogelijk op het moment dat de economie het wat minder goed gaat doen de komende tijd een pivot point zullen gaan instellen. En dat betekent dus dat de rente weer omlaag zou kunnen gaan, waardoor er weer meer aanbod van geld in de economie terechtkomt. En je dus tezamen met die problemen aan de aanbodkant, dus die schaarste van grondstoffen, een nieuwe opwaartse wave zou kunnen creëren. Maar dat is echt wel een samenspel en het is heel lastig om daar nu al een keiharde uitspraak op te doen, behalve het feit dat de raming van 2%, ja, dat ik die compleet uit het lood vind. En ook heel, heel voorbarig. Als je kijkt naar de centraalbankiers, dan moeten zij een voorspelling doen op basis van iets wat over 2 jaar zou moeten gaan gebeuren, op basis van modellen waar je je vraagtekens bij kan hebben, omdat grote problemen zoals lockdowns, oorlogen, die zitten helemaal niet in die modellen verdisconteerd. En daarna moet je dan nog die stap gaan maken van oké, hoe gaan wij er dan nu op inspelen? Dat als we over een maand ons stuur naar rechts trekken, Edin Mujagici heeft het er altijd prachtig over, dat we dan over 2 jaar ergens in de bocht naar rechts gaan. Ja, dat is ongelooflijk lastig.
Ja, absoluut. Dat is ook wel een beetje de conclusies van veel gesprekken die ik voer hier in de studio met economen. Veel ook van dezelfde mensen die jij spreekt, is dat toch wel steeds meer de conclusie is dat het systeem veel te complex is om goed te kunnen voorspellen. En dat je dus ziet en blijft zien, en nog meer zelfs, omdat het alleen maar complexer wordt, dat centrale bankiers er heel vaak naast zitten. En ze zaten natuurlijk grandioos naast met de huidige inflatie. Het zou natuurlijk tijdelijk zijn, was niet tijdelijk. Het zou niet zo hoog worden, werd uiteindelijk heel hoog. En de komende jaren hebben we een aantal structurele problemen. Jij noemde al inderdaad energie, oorlog, aanbodproblemen, maar ook hebben we nog eens demografische problemen. Ja. We hebben de deglobalisering, dus we gaan steeds meer weer thuis maken, waar de kosten hoger liggen dan als het uit Azië komt. We hebben ook nog eens de hele energiewende. En die nieuwe vormen van energie kosten over het algemeen meer dan fossiele bronnen. Dus dat zorgt ook nog eens voor extra verhoging van prijzen. In dat licht zal de inflatie inderdaad waarschijnlijk best hoog blijven. Maar kunnen de centrale bankiers dus ook niet die pivot doen? Ook al zouden ze dat willen. Maar ze kunnen het niet verkopen, denk ik, aan zichzelf of aan het volk. Ook kijkend naar het mandaat, dat ze die rentes gaan verlagen als die inflatie naar verwachting toch hoog blijft.
Ja, de rente kon ook niet negatief worden, Paul. Dus verkijk je daar niet op. En het klopt inderdaad wat je zegt, hè, over de centraal bankiers, dat ze er heel vaak naast zitten. Maar het ding is, het wordt gebracht als zijnde de waarheid. Alsof het een exacte wetenschap is. Terwijl economie in de verste verte niet een exacte wetenschap is. Er zijn heel veel aannames die constant worden gedaan. Zet drie economen in een kamer en je krijgt vijf verschillende antwoorden. Wat heel erg logisch is. Dus hè, vanuit het perspectief om dan nu te zeggen, nou ja, die pivot kan niet komen op het moment. Eigenlijk gaan we nu al naar het stagflatieverhaal toe, want dat betekent dus dat je een afname hebt van economische groei en tegelijkertijd wel inflatie. En als je niet wil dat je een harde landing krijgt, dan zou je zeggen, we gaan die rente vervolgens weer een beetje omlaag krikken om die economie weer wat op te laten doen veren. Dan krijg je dus automatisch weer meer inflatie. Maar de centrale bank zit eigenlijk een beetje vast. Het is de nachtmerrie voor de centrale bank dat ze hierin terechtkomen. En dan is het heel lastig sturen. Want ze hebben ons altijd verteld dat de tools die ze hebben ongelooflijk krachtig zijn. En dat is waar de economie op draait. En dat zij aan de knoppen moeten zitten. Want zij weten hoe ze dit moeten doen. En nu blijkt dat toch wel net iets anders ligt.
Ja, al was het natuurlijk uiteindelijk, als ze maar lang genoeg die rente hoog houden, uiteindelijk zal het er wel voor zorgen dat die vraag echt wordt afgeremd. In Nederland zien we nu nog steeds natuurlijk die hoge werkgelegenheid. Wat Klaas Knot ook zei, hè, we hebben stagflatie, maar wel met goede werkgelegenheid. Er komt natuurlijk een punt, en dat zien we nu al, dat steeds meer bedrijven zich bijvoorbeeld niet kunnen herfinancieren. Die gestegen loonkosten, die hakkeren er ook in, met name bij MKB'ers. Dus die vloedgolf aan faillissementen die al enige tijd wordt voorspeld, ook Ab Flips en Pim van Rijswijk een paar keer bij mijn uitzending, als die gaat komen en de werkloosheid gaat oplopen en dan gaat, we gaan vraaguitval zien. We zien natuurlijk in Nederland al 3 kwartalen van krimp. In Duitsland zien we dat eveneens. Uiteindelijk heeft dat ook wel enigszins te maken met die hoge rente natuurlijk. En dat wellicht bereiken centrale bankiers dan wel wat ze wilden, namelijk gewoon vernietiging van vraag. En daardoor wat neerwaartse druk op die prijzen.
Ja, dat klopt. En de vraag is dan wel hoe pijnlijk dan die zachte landing tussen aanhalingstekens gaat zijn. Ja,
die gaat niet komen.
Als we kijken naar de monetaire geschiedenis, dan zie je gewoon terug dat die zachte landing ontzettend schaars is. En dat de kans daarop relatief klein is. Dus dan wordt het inderdaad een hele harde landing. En dan zou je uiteindelijk wel weer terug kunnen gaan naar dat lagere niveau van inflatie. Of misschien zelfs wel uiteindelijk deflatie op basis van correcte cijfers die geen vertekend beeld geven. En ik denk dat zeker een optie is. Maar dat wordt dan wel heel pijnlijk. En wat jij net ook aangeeft, hè, die lang verwachte faillissementen. Als we kijken naar de rente en de bedrijven in Nederland die moeten gaan herfinancieren dit jaar nog. Het percentage moet ik je heel eventjes moet ik even achterwege laten, want dat heb ik niet meer scherp. Maar het zijn, nou, pak een beetje uit mijn hoofd, iets van 15% of 16% van de Nederlandse bedrijven die opnieuw moeten gaan herfinancieren dit jaar nog. Dus die moeten dat gaan doen tegen een hogere rente. En pak een beetje 65% à 75% van de bedrijven die maakt daadwerkelijk gebruik van een lening van een bank. Dus er zijn behoorlijk wat bedrijven die afhankelijk zijn van geld. En als die rente dan substantieel hoger staat, dan kun je dat wel terug gaan zien in de economie. Maar dat zijn trends die ongelooflijk lang duren voordat je dat daadwerkelijk ziet en voelt. De DNB die schreef daar afgelopen week toevallig een rapport over. Dat ging ook wat meer over de invloed van de rente op inflatie, op de economie. En je kan dat breder trekken, bijvoorbeeld richting de huizenmarkt. Je ziet hele grote verschillen momenteel in de huizenprijzen. Huizenprijsdaling ook binnen Europese landen. En dat is zeer interessant om die verschillende trends te zien. En ook om te zien hoe verschillend binnen Europa die rente eigenlijk een bepaalde rol speelt op inflatie, op economische groei, op huizenprijzen, zelfs op het consumentenvertrouwen al. Europa is helemaal niet zo'n economische samengevlochten economie als dat je misschien op voorhand zou verwachten.
Nee, eens. En dat onderstreept nog maar eens dat zoals we het gevormd hebben, de euro, dat niet correct was en een grote fout. Want de economieën zijn gewoon veel te verschillend. En iedere economie, ieder land heeft zijn eigen monetair beleid nodig, eigen economisch beleid. En dus die verschillen die je inderdaad ziet op allerlei fronten, onderstreept dat nogmaals. Want als je dan kijkt naar de huismarkt bijvoorbeeld, hè, in Nederland is er wel een daling geweest. De laatste tijd krabbelt het weer een beetje op. Dus die correctie al met al is relatief beperkt gebleven. We weten natuurlijk uit de vorige crisis dat het een aantal jaren kan duren voordat die prijzen echt goed zakken. Toen werd het uiteindelijk wel iets van 25% lager tussen 2008 en 2014. We hebben natuurlijk een stuk hogere rente. Dus je zou verwachten dat je die correctie ziet. In Nederland is natuurlijk een tekort aan woningen van bijna 400.000. Dus dat zal ervoor zorgen, denk ik, dat die daling meevalt. Maar hoe kijk je naar de huizenmarkt? Je hebt natuurlijk heel veel volgers. Je mag ze geen advies geven. Maar in het algemeen, de jonge generatie die nu op het punt staan kopen, voor zover ze dat kunnen, of huren. Adviseer je ze dan te kopen of te huren?
Ja, ik kan daar inderdaad geen advies over geven, maar ik kan wel mijn macro-economische visie daarop delen. En dan kan iedereen daarmee doen wat hij of zij zelf wil. Maar in de basis is het nu natuurlijk ontzettend interessant dat we zien dat die rente zo fors opgelopen is. En voordat dat daadwerkelijk zichtbaar is in bankleningen, ben je vaak, nou pak een beetje 6 à 12 maanden verder op basis van die marktrentes. En we weten natuurlijk dat de toekomstverwachting van het monetair beleid, dat zowel de lange termijn rente als de middellange termijn rente beïnvloedt. En begin 2022 zagen we al dat die lange termijn rente opliep. En dan is het de bedoeling dat er geanticipeerd wordt op hogere rente en het einde van het opkoopprogramma, tussen aanhalingstekens einde, want we weten allemaal dat de obligaties gewoon doorrollen, maar goed. Dat is waar de markt op anticipeerde. En vervolgens zag je dat ook de korte rente, dus die kapitaalmarktrente, dat die ook begon op te lopen. En dat resulteerde in toch wel een vraaguitval vanuit huishoudens die nieuwe hypotheken moesten aangaan. Dat zien we heel duidelijk terug. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Ik was toevallig afgelopen week in Granada. En daar keek ik naar de Spaanse televisie. Misschien wel leuk om eventjes met je te delen. Ik ga heel even kijken of ik dat kan doen. En
ben je in het Alhambra geweest?
Ja, we zijn daar inderdaad in de buurt geweest. Maar met mijn buik is het soms een beetje aanpoten om zoveel te lopen. Maar het was een heel erg mooie stad, zeker aan te raden. En we hadden dus de Spaanse televisie opstaan. Want ik vind het altijd leuk om een beetje van de Spaanse nieuws mee te krijgen. Er was onrust, onder andere in Madrid. En ik ga heel even nu met je delen. Ik heb hem even naar het Nederlands vertaald. Ik hoop dat je het nu kan zien. We zien hier de vraag naar woningen en de hoeveelheid verkoop of kopen van de woningen in verschillende gebieden in Spanje. En dan zie je dus eigenlijk terug dat er een behoorlijke daling is. Canarische eilanden zelfs 40% minder. We zien dat ook in Andalusië terug, dus de Costa del Sol natuurlijk 26,6%. Baskenland 25,5%. Dat is toch wel, als je het mij vraagt, een forse vraaguitval. En dat zie je dus niet alleen in landen als Spanje terug, maar kijk alleen al naar bijvoorbeeld Zweden. Daar zagen we dat de huizenprijzen in het tweede kwartaal van 2022 uit mijn hoofd op een recordhoogte stonden. En die begonnen langzaamaan te dalen. En die zijn nu al ongeveer 12% gedaald, wat betekent dat ze in reële waarde, als je dat nog eventjes inflatie corrigeert, dat dan een daling is van 20%. En dat heeft voor een deel te maken, want ik had het net even kort over het onderzoek van DNB. DNB deed dus onderzoek naar de invloed van de rente en dan die lange termijn impact daarvan. En als je dan kijkt naar wat er nog meer van invloed is. We weten uit een eerder onderzoek van 2020 dat de leenruimte van de koper heel erg belangrijk is. Tezamen met de huizenprijzen. Dus als de leenruimte groter wordt, zien we dat de huizenprijzen meestijgen. En als de leenruimte kleiner wordt, hangt natuurlijk af van de normen die de banken aanhouden, maar ook van de rentestand. Dan zie je dat de huizenprijzen daar ook in meegaan. Maar wat er nu als extra punt bij komt, is niet alleen hoeveel huishoudens een hypotheek hebben, maar ook hoeveel dus uiteindelijk te maken krijgen met een aanpassing van die rente. En ik zal heel even kijken of ik die grafiek ook met je kan delen, want dat is wel heel leuk om dat even kort te laten zien. Dat is dus dat onderzoek over de bestaande hypotheken en de nieuwe hypotheken en de rente daaromtrent. Even kijken of dat lukt. Dat is niet de speech van Klaas Knot. Ja, dat is deze. Ik hoop dat je hem nu ziet.
Yes.
Ja, kijk, hier zien we dus de rentetarieven. En dan zie je dus de bestaande hypotheken, dat is de rode lijn, en de nieuwe hypotheken, dat is de blauwe lijn. En voor de nieuwe hypotheken geldt dus een hele hoge rente, maar voor die bestaande hypotheken duurt dat dus enigszins voordat die rente begint op te lopen. En als we bijvoorbeeld kijken naar een land zoals Finland, daar hebben 60% van de inwoners een hypotheek. Terwijl in Nederland, als we kijken naar Nederland, de Nederlandse huishoudens, heeft 60% een hypotheek. En in Finland zijn dat er maar 40 naar verhouding. En als we kijken naar de Finse huizenmarkt, dan moet 90% daarvan binnen dit jaar nog de rente herzien. En in Nederland is dat slechts 6%. Dus hetzelfde geldt voor die bedrijven.
In Nederland
die
heel veel kort gefinancierd. Ja. Ja.
Precies,
dus
en dat is ook de reden.
Heel veel problemen hebben we dan wel, zijn wel in Europa voor veel mensen hetzelfde. Dus economisch gezien zijn we heel erg verscheidend. Maar we hebben allemaal last in die zin van die hoge rente. Althans mensen die assets hebben of mensen die lening hebben en die moeten herfinancieren, die hebben er last van. Of het nou Spanje is,
precies.
Finland, Zweden, Nederland. Alleen in Nederland duurt het wat langer, omdat we best lang zijn gefinancierd. Dus als die rente maar lang genoeg hoog blijft, krijgen we die pijn hier vanzelf natuurlijk. En dat zou uiteindelijk dan ook moeten gaan leiden tot lagere huizenprijzen, verwacht ik in Nederland.
Ja, precies. Die mening deel ik enorm. En pas bij herfinanciering wordt het dus problematisch. Maar dat kan dus voor Nederland wel een aantal jaren duren voordat je dat daadwerkelijk terugziet. Dat is dus een hele lange vertraging die Nederland tot zich krijgt. En natuurlijk wordt dat ook wel beïnvloed door landen om ons heen. We zagen bijvoorbeeld ook economisch bezien dat Duitsland eerst in een recessie kwam. Nou, de handelspartner van Nederland, vervolgens Nederland. En nu zegt Mario Draghi al, nou, tegen het einde van het jaar is heel Europa in een recessie. En zo gaat dat langzaamaan, dat balletje lopen. En het wordt eigenlijk steeds groter. Dus dat is wel degelijk een belangrijk punt. En wat ik net ook al zei, mocht er wel een pivot point aankomen, mochten ze dus toch gaan draaien met die rente, dan kan dit er heel anders uit gaan zien. Maar ja, de kans dat gebeurt is wel aanzienlijk. Maar daar moeten we gewoon op wachten wat die centraalbankiers gaan besluiten.
Ja, dus als je nu ergens toch iets redelijks kunt huren, is het misschien beter om even een paar jaar kat uit de boom te kijken als je jong bent. Anders dan zit je misschien net, zeker als je niet een lange termijn visie hebt en je wil gewoon een paar jaar ergens wonen en je hebt niet het idee van, nou, dit is het huis waar ik mijn gezin ga laten groeien de komende 30 jaar, dan is het misschien handig even te wachten.
Ja, wat je überhaupt al ziet is dat het gewoon duurder is om de rente te betalen dan om de huur te betalen. Dus als je heel simpel de berekening maakt, kan het voor mij uit om te kopen. Dan kan dat in vele gevallen op dit moment gewoon helemaal niet uit, omdat het veel duurder is. Dus als je dat simpele rekensommetje voor jezelf kan maken, dan kan je op basis daarvan een hele makkelijke beslissing maken om inderdaad nog eventjes af te wachten.
En aandelen, wat heb je daarvoor visie bij? Ik zie die AIX, die is toch iets van 8% of zo gestegen dit jaar, ondanks dat door menigeen ook in mijn shows toch werd gezegd en men verwachtte dat er een behoorlijke crash zou komen. Ook vanwege die hoge rente, maar dat lijkt ook nog uit dat gebeurt nog niet, laat ik het zo zeggen. Wat verwacht je daar?
Ja, als we kijken naar de aandelenmarkt, dan zien we dat compleet verdisconteerd is van, of compleet losstaat van de werkelijkheid, om het zo maar even te zeggen, van de economie. We zien koers-winstverhoudingen die compleet aan het lood staan. Fundamentele analyse die je eigenlijk nergens meer opslaat. Het is eigenlijk een beetje wat de gek ervoor geeft. Nu we het daar toch over hebben. Ik wil daar graag nog zometeen een vraag over aan jou stellen, Paul. En dat gaat over goud en Matthijs Bouwman. Misschien kun je het linkje al leggen. Maar zeker. Even terug naar de aandelenmarkt. Als ik puur kijk naar de economie en de toekomstverwachting voor de economie, dan zou mijn visie zijn om toch nog een beetje afwachtend te zijn en om toch nog een beetje rustig aan te doen met die markt. Want op het moment dat je wel die kanteling gaat zien strakjes, dan kan het ook vrij rap gaan. En dan is dat een mooie kans om juist dan in te spelen op die aandelenmarkt en om dan je voordeel ermee te doen. Dus voor mij zit er een groter gedeelte in cash, ondanks die inflatie, om toch eventuele kansen te kunnen pakken wanneer ze zich voordoen. Omdat ik gewoon vind dat er heel veel lucht in die markt zit. En dat kan nog best een behoorlijke periode doorgaan. Maar we hebben ook gezien begin dit jaar dat die markt wel fors kon corrigeren. En ik verwacht dat tot op heden nog steeds kan. En daar zou ik ook van zeggen tegen de beleggers. Houd daar wel degelijk rekening mee. En kijk naar spreiding. Kijk naar mogelijkheden die je daar voor jezelf ziet. Om ook toch een veilige haven in te bouwen. Het is niet dat het mijn advies zou zijn, maar dat is wat ik zelf zou doen.
Ja, het is nou, in het voorjaar zagen we natuurlijk met die bankenproblemen dat de beurs ook hard kan zakken.
Ja.
Ik zelf wat is van, je moet put your money where your mouth is. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om short te gaan op de AEX. Maar goed, dat werd al vrij snel een tranendal, want ja. De AEX gewoon doorsteeg. Dus ik weet niet of jij ook nog zelf veel met opties doet, maar het is altijd een leuk spelletje, maar je moet wel stressbestendig zijn.
Ja, opties blijf ik ver vandaan. Ik vind Bitcoin al volatiel genoeg.
Ja, absoluut. Ja, laten we het nog even over Bitcoin hebben. Maar misschien eerst even goud, want jij wilde mij daar een vraag over stellen.
Ja, dat klopt. Toevallig luisterde ik afgelopen week naar een podcast van het Financieel Dagblad. En ik werd getriggerd door de titel, omdat Jan Nieuwenhuizen een column had geschreven over het feit dat DNB nadacht of zich voorbereidt op een op toch de koppeling met goud of het eventuele weer opnieuw invoeren van goud. En ik moet toch wel heel eerlijk zeggen, de titel was een klein beetje clickbait, laat ik clickbait, het zo even stellen. Ja, precies. Maar
daar ben je ook niet vies van af en toe, Madelon.
Nee, zeker niet. Je moet toch mensen trekken en uiteindelijk lees je dan het verhaal. En ik ben natuurlijk ook die podcast gaan luisteren. En de trigger was dus om door die titel om die podcast te gaan luisteren. En uiteindelijk in die podcast hoor je de directeur van de Nederlandse Bank. En die zet het een en ander uiteen over het feit waarom de Nederlandse Bank tot op heden nog steeds goud in beheer heeft. De Nederlandse Bank heeft goud liggen op tal van verschillende plekken op de wereld. Onder andere in Nederland, in Amerika. De vraag is of het er ook echt daadwerkelijk ligt. Men heeft het al heel lang niet meer gezien, maar goed. En er wordt onderbouwd waarom goud nog steeds door de centrale bank als veilige haven wordt gezien. En mogelijk een manier om een hedge te kunnen zijn op het moment dat het systeem helemaal in elkaar dondert. En deze meneer, hoofd van de betalingenafdeling, die zegt op dit moment dat hij die podcast geeft, dat er wordt gekeken naar het feit dat goud homogeen is en dat het internationaal verhandeld kan worden. En hij vindt dat het daarom intrinsieke waarde heeft. Nou, hij heeft het overigens in mijn optiek heel erg goed verwoord in die podcast. Maar als je het mij vraagt, zou je ook nog een extra toevoeging daaraan toe kunnen voegen. Het kost gewoon geld om goud uit de grond te halen. En als mensen dat niet waard vonden, dan zou het al lang in de grond blijven zitten. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, inderdaad, intrinsieke waarde. Maar terwijl ik die podcast aan het luisteren was, kwam eigenlijk een beetje het verhaal tot mij van, nou, als je dit vindt over goud, dan zou je dit ook kunnen stellen voor Bitcoin, internationale handel. Het is homogeen, het kost geld om Bitcoin te minen. Als het hele verhaal kun je daar ook op loslaten. En vervolgens komt Matthijs Bouwman aan het woord in die podcast. En die zegt, ja, goud is eigenlijk wat de gek ervoor geeft. Goud en bitcoin zijn in zijn ogen eigenlijk hetzelfde. Maar dan zou je ook kunnen stellen dat de DNB, dat bitcoin volgens de DNB-visie ook intrinsieke waarde zou hebben. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe jij hier naar kijkt, Paul. Heb je überhaupt de podcast geluisterd, denk ik wel?
Ja, zeker. Ik vond het een erg leuke podcast. En Wouter Wilmer, een van onze auteurs, die heeft er ook een mooie samenvatting voor geschreven op bolongold.nl. Maar ik adviseer iedereen die podcast te luisteren. Ook omdat het gewoon heel goed in balans was. Enerzijds dat je die hele positieve Aard Hoeben van DNB als de Goldbug. Nou ja, jij weet ook, iedere keer als DNB over goud praat, zijn ze nog meer Goldbug dan jij en ik samen. Want we hebben natuurlijk ook recent nog gehad toen de Telegraaf in gesprek was met DNB, ook hoe positief ze waren over goud. Logisch ook, ze hebben er heel veel van, dus ze hebben er ook belang bij dat goud als zodanig wordt gezien door Nederland en door de wereld. Maar toen was het mooi dat ze ook nog even Matthijs Bouwman aan het woord liet. Ik heb Matthijs Bouwman zelf ook een keer in de studio gehad. Daar heb ik heel erg hard aan moeten trekken, maar uiteindelijk is hij gekomen. En hebben we ook een heel erg leuk gesprek gehad over dit soort zaken, goud, bitcoin. En ja, hij zegt inderdaad, van, ja, het is gewoon een greater fool theory. En zolang je maar iemand vindt die er meer voor wil geven, dan is het goed. Maar ja, goud is natuurlijk al duizenden jaren op die manier een asset. Dat mensen bereid zijn om ervoor te betalen. Omdat ze weten dat iemand anders er ook voor gaat betalen. En dat is nou eenmaal hoe het gegroeid is. Kun je leuk vinden of niet. Maar dat is wel een feit. Als je eenmaal dat bereikt als asset. Dan word je een soort van reserve asset. En dan word je een veilige haven. En goud heeft dat in de loop der tijd opgebouwd. Ook heeft het natuurlijk nog een metaalwaarde. Je kunt er ook nog wat mee. Je kunt er een mooie sieraden van maken. Het glijdt goed, et cetera. Maar het is vooral die monetaire waarde die het heeft, waardoor het zoveel waard geworden is. Grappig genoeg heb ik met Nout Welling natuurlijk recent ook gezeten. Dat is de oud-president van DNB, die best wel veel te goud verkocht heeft in zijn tijd. Uiteindelijk heeft het nog steeds behoorlijk wat. Hè. Met 612 ton zitten we per hoofd van de bevolking echt aan de top. En dus zou je er misschien wat voor kunnen zeggen van destijds. Oké, wellicht hadden we een overexposure, dus we hebben het wat afgebouwd. En nu is het meer in lijn met andere Europese landen. Dat is ook een beetje het argument van Jan, dat die landen dat onderling een beetje afstemmen, zodat iedereen zo ongeveer hetzelfde heeft. Dat mocht je een keer het systeem gaan resetten op basis van goud, dan doen alle landen zeg maar in gelijke mate mee. Dat is ook een reden waarom China dus nu aan het opbouwen is, mogelijkerwijs. Maar Nout Welling maakt hetzelfde argument van ja, je zou dan net zo goed kunnen besluiten als centrale bank om bitcoin op je balans te zetten. Het heeft ook die mining karakteristiek, het is schaars. Alleen bitcoin heeft gewoon niet de track record en het aanzien dat goud heeft. Bijvoorbeeld Lynn Alden, jij ook wel bekend, een mooi boek geschreven, Broken Money. Die zegt, overal ter wereld kun je met een dollar betalen. Misschien moet je hem soms ergens inwisselen, maar het is vrij makkelijk om het ergens in te wisselen. Maar meestal zullen de merchants het zelf ook accepteren, ongeacht waar je bent. De euro heeft die status lang niet. Maar een gouden munt komt ook al aardig in de buurt. Overal ter wereld kun je met goud redelijk snel betalen. Of direct aan een winkelier, of anders kun je het bij talloze plekken inwisselen. Bitcoin is misschien zich aan het ontwikkelen om op termijn zo'n asset te worden. Maar daar zijn we nog niet. Ik denk wel dat het die kans heeft. Daarom ben ik nog steeds al die jaren een bitcoin boel gebleven. Ik ben wat meer gaan spreiden. Want spreiding is denk ik uiteindelijk, zeker als je ouder wordt, de beste manier om goed te slapen en je vermogen te beschermen. Maar bitcoin zou dat kunnen gaan worden. En we zien natuurlijk, El Salvador was een belangrijk instrument of een experiment om te kijken of het aanslaat. Nu zien we in Argentinië een president die bitcoin omarmt. Dus er zijn allerlei krachten gaande die er misschien voor kunnen zorgen dat op termijn bitcoin diezelfde status krijgt als goud. En ik denk niet dat bitcoin daar duizenden jaren voor nodig heeft, want momenteel gaat alles natuurlijk veel sneller dan vroeger. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat over de volgende 10 jaar dat dit gaat gebeuren. Dus vandaar ook altijd mijn advies aan mensen, zonder dat ik daarover één op één adviseer. Maar ja, hou een beetje bitcoin aan. Het is een beetje die optie, die call optie op een nieuw systeem. Dus nee, absoluut. Dus zal DNB dat misschien op termijn overwegen? Nu is het te vroeg. Nu is het te vroeg, maar ik denk wel dat soort discussies TCT kunnen gaan plaatsvinden.
Ja, absoluut. Want je hoort hem dus zeggen, ja, bitcoin heeft geen intrinsieke waarde, maar eigenlijk valt dezelfde argumentatie los te laten op bitcoin als dat hij nu loslaat op goud. Dus sterker nog, je zou ook nog kunnen zeggen, bitcoin is uiteindelijk ongelooflijk schaars, terwijl er van goud ieder jaar nog 2% bij komt, boven de grond gehaald wordt, om het zo maar even te zeggen. Dus ik vond het een hele interessante podcast en zeker aanraden voor iedereen. En als we het toch over goud hebben, hij stelt ook dat als de nood aan de man is, dus mocht het nou misgaan met de euro of met de dollar, dat er dan zo'n schaarste ontstaat of zo'n vlucht ontstaat naar goud, dat je nu op dit moment misschien minder goud nodig hebt dan je denkt, omdat de prijs van goud dan fors omhoog gaat, maar dus tegelijkertijd ook de waarde van de euro of de dollar fors omlaag. Dus het zijn dan twee krachten die tegen elkaar afgezet worden. Ik vond het heel interessant dat hij zich daar zo over uitsprak.
Ja, zeker. Dus absoluut aanraden die podcast. Wij onderbreken deze video even met een korte mededeling. Via onze video's proberen wij jullie zo goed en breed mogelijk te informeren over het veranderende financiële landschap en de geopolitieke ontwikkelingen. Wij denken dat goud een steeds belangrijke rol gaat spelen de komende jaren in het financiële systeem als ultieme verzekering tegen financiële onrust. Wil je meer weten over fysiek goud en zilver? Kijk dan even op onze website hollandgold.nl. Wij zijn een toonaangevende partij voor de inkoop, verkoop en opslag van fysiek edelmetaal. Ook kun je bij ons zakelijk kopen via crypto, contant, PIN, alles is mogelijk. Kijk voor een gratis adviesgesprek ook even op onze website. Je kunt bij ons afspreken in Alkmaar, Rotterdam of Ellecom. Het lijkt me leuk je dan een keer te zien en voor nu veel kijkplezier gewenst. En dat brengt me naar de volgende vraag, want meestal probeer je natuurlijk de politiek niet te veel mee te nemen in je shows. Dat begrijp ik. Ik probeer dat zelf ook, maar tegelijkertijd kan ik het toch niet laten. En ook met die verkiezingen in aantocht heb ik toch twee premierskandidaten geïnterviewd, Mona Keizer en Ralf Dekker. Maar goed, je ontkomt er ook niet aan om af en toe toch iets over die politiek te zeggen, want uiteindelijk is geld is macht, geld is politiek. Het geld wat wij gebruiken is uiteindelijk politiek bepaald. De euro is een politiek project. Dus om de euro te begrijpen en de toekomst van de euro te begrijpen en inflatie en noem maar op, moet je ook begrijpen wat de politieke krachten er spelen. Hoe kijk je naar de houdbaarheid van de euro? En ben jij zelf voorstander van de Nexit?
Oeh, dat zijn diepgaande vragen, Paul. Kijk, het is inderdaad zo dat het moeilijk is om de euro en überhaupt de politiek los van elkaar te zien. En ik vind dat zelf altijd een lastig verhaal. Want de Europese Centrale Bank is natuurlijk opgericht met als doel om juist onafhankelijk te kunnen zijn. Die centraalbankiers die zitten daar 8 jaar, zodat ze niet beïnvloed zouden moeten kunnen worden door politieke invloeden van buitenaf. En politici doorgaans, die zijn altijd gefocust op de korte termijn. Want niemand wil tijdens zijn of haar periode grote problemen, financiële problemen veroorzaken, zware knopen doorhakken. Dus al die problemen worden het liefst zo ver mogelijk vooruit geduwd. Terwijl het vanuit centraalbankiers wordt verwacht dat zij degene zijn die juist daadkrachtig willen zijn nu om op de lange termijn daar profijt van te hebben. En als we kijken naar de houdbaarheid van de euro zien we een aantal dingen die toch wel frictie opleveren. En dat is het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa. Dat zie je nu steeds groter worden. Het feit dat er een hele grote staatsschuld ligt bij toch wel de Europees wat zwakkere landen. Denk aan een Italië. En we zien dat de Noord-Europese landen daar een stuk florisanter voor staan. Ik wil niet zeggen dat ze er geweldig voor staan, maar in ieder geval veel beter. En het is ook niet voor niks dat de Europese Centrale Bank natuurlijk de To Protect Italy in het leven heeft geroepen om eventueel die rentestanden weer terug naar elkaar te kunnen sturen op het moment dat dat nodig is. Want anders zou dat mogelijk het einde van de euro kunnen betekenen. En dat wil men natuurlijk voorkomen. En als we dan kijken naar die verschillen tussen die landen, dan is er eigenlijk één belangrijke factor in deze. En dat is dat we nu zien dat we naar een moment toe gaan waarin er door centraal bankiers politieke standpunten naar voren worden gehaald. Klaas Knot die begon namelijk afgelopen week over de eurobonds. En dan vraag ik me toch af, wat is hier in vredesnaam aan de hand? Ik zag Lex Hoogtuin er ook al over twitteren. Dit is een wassen neus. Er werd namelijk gesproken over het globaal financieren van Europese projecten. En dan mag je kijken naar bijvoorbeeld het klimaat of tal van andere onderwerpen waarvan ik denk van ja, hier moeten we gewoon met z'n allen over stemmen. Dit is niet iets wat een centrale bank zou moeten gaan ons zou moeten opleggen. Er is niemand hier wat over besloten heeft. Hetzelfde geldt voor de CBDC's. Je zou daar met z'n allen een publiek debat van moeten maken in plaats van dat er gewoon doorheen moeten drukken. En die eurobonds, dat betekent natuurlijk dat Nederland er slechter vanaf is, omdat Nederland naar verhouding een hogere rente betaalt dan een land als bijvoorbeeld Italië, die juist lagere rente betaalt dan als zij het niet gemeenschappelijk financieren. Dus als we puur kijken naar die houdbaarheid van de euro, worden er allemaal dingen in het werk gesteld op dit moment om strakjes weer extra geld in de economie te kunnen pompen, wat heel vreemd is. Want is het echt daadwerkelijk nodig om gezamenlijk klimaatdoelen voor Europa neer te zetten? Of is dat iets wat op andere niveaus besloten zou moeten worden? En is dat misschien ook wel iets politieks? Dus dat zijn hele lastige vraagstukken, waarbij je dus wel raakvlakken hebt met de politiek en raakvlakken met het centraalbankieren, het geldstelsel. En ja, daar kan ik mijn mening over hebben, maar dat vind ik altijd zo lastig aan politiek bedrijven. Ik kan daar zo weinig mee. En daarom probeer ik altijd die verrekijker op te zetten en vooruit te kijken naar wat gaat men beslissen en hoe kan ik daar financieel gezien in mijn portefeuille zoveel mogelijk gewin van halen en op basis daarvan mensen inspireren en motiveren om daar wat mee te doen. En natuurlijk is het goed om je stem te laten horen en om ook te kijken naar hoe men in de politiek hiermee omgaat. Maar het is heel lastig om te zeggen van ja, weet je, laten we gaan voor een nexit, want dat lost alle problemen op. Nee, zo sta ik er niet in.
Maar denk je dat uiteindelijk dan wel een punt kan worden bereikt de komende jaren, dat als men doorgaat met het toch ondemocratisch in zekere zin doorzetten van allerlei initiatieven, of het nou meer eurobonds is of meer algemene fondsen of CBDC, dat dan wel kan leiden tot een punt in de samenleving in Nederland dat men zegt, ja basta, we stoppen er gewoon mee, we gaan eruit, desnoods met chaos en pijn, maar op lange termijn is het beter voor het land. Zie je zo'n punt wel komen de komende jaren?
Nou, ik denk dat je wel steeds meer ziet dat er binnen Nederland echt wel een hele duidelijke trend zichtbaar is, dat er steeds meer weerstand ontstaat. En die weerstand die lijkt mij zeer gegrond, omdat er gewoon op bepaalde vlakken keuzes zijn gemaakt waar je twijfels over kan hebben, dat er bepaalde mensen op plekken neer worden gezet. Kijk onder andere naar financiën, waarvan je je af kan vragen of dat de juiste persoon op de juiste plek is. En hoe meer je leert over hoe het in de politiek verloopt, hoe duidelijker het wordt dat er gewoon mensen op plekken zitten die daar eigenlijk niet zouden moeten zitten, maar daar gewoon geplant zijn in de hoop dat ze het zo goed mogelijk oplossen in hun visie dan. Hè. Kijk ook naar het beleid omtrent de huizenmarkt. Steeds meer beleggers die weggaan. Er worden hele pijnlijke keuzes gemaakt. En daar kan ik als eenling, ja, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Maar het zou me niet verbazen als we uiteindelijk richting een punt gaan waarin Nederland zegt, hè, dit pikken we niet. Maar ja, we hebben het ook gezien in 2020, 2021. Er waren heel veel mensen die, nou ja, of je nou zegt een blad voor de kop, of heel veel mensen die er gewoon in meegingen en dachten, ja, het boeit me allemaal niet, ik heb mijn baan nog, dus wat kan mij het ook schelen? Ik krijg gewoon iedere maand mijn salaris op mijn rekening gestort. Dus ja, je kan vrij ver gaan, maar ik begrijp wel dat er steeds meer mensen zijn die richting die beweging gaan van, nou, het zit me niet lekker. En dus ook op een partij zullen stemmen die toch wel wat meer staat voor een vrijere economie en wat minder inmenging vanuit de overheid. Misschien wat libertarischer. Je ziet dat ook eigenlijk wereldwijd wel wat meer terug. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen.
Je laatste vraag op de inhoud. Als jij het voor het zeggen zou hebben, of stel jij hebt een groep mensen die je meeneemt en uiteindelijk ga je naar een onbewoond eiland toe en daar ga je een nieuwe economie kickstarten. Wat voor geldsysteem zou je dan wensen te zien?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet gelijk denken aan de podcast van het FD, dat die directeur Payments, dat hij zei, ja, als je op een eiland zit en je hebt allemaal schelpjes en ineens komen als betaalmiddel en ineens komen er nog meer schelpjes, dat je dan enorme inflatie krijgt. Nou, we kennen natuurlijk allemaal het klassieke verhaal wel over de grote mooie stenen met de gaten erin. En uiteindelijk werd er een manier gevonden om die stenen te winnen. En ze kwamen vervolgens over het eiland. Precies. En ze overspoelden het hele eiland en de economie die ging daar aan onderdoor. Dus als ik dan toch iets mee mag nemen aan de huidige, of uit de huidige tijd, dan zou dat voor mij natuurlijk Bitcoin zijn. Want Bitcoin is in mijn ogen een superieure vorm van betalen. Maar tegelijkertijd heb ik ook niet de illusie dat iedereen daar straks mee zou gaan betalen. Maar het is wel mooi als prachtig alternatief op dat wat we nu hebben. En eigenlijk ben ik enorm van mening om die vrije economie en die vrije denkwijze en ook wat meer, hè, dat ondernemerschap erin in te fietsen, waarin iedereen zelf verantwoordelijk is voor dat wat zij willen creëren. Maar ook als het gaat over de vrije markteconomie, als het gaat over betaalmiddelen. Hoe mooi zou het zijn als jij besluit om toch met goud te betalen, of misschien wel helemaal niet. En ik besluit om Bitcoin als betaalmiddel te voeren. Dat zou voor mij een veel eerlijkere manier zijn van betalen en een eerlijkere manier zijn van beleid. dan dat we met z'n allen die CBDC er doorheen drukken. En ja, dat je eigenlijk daar vrij weinig invloed op hebt. Dus als ik iets mee zou mogen nemen, dan zou dat natuurlijk Bitcoin zijn. Maar het zou voor mij ook heel erg van belang zijn dat eigenlijk een ieder mag kiezen wat hij of zij gebruikt om mee te betalen of om vermogen in op te slaan.
Ja, de scheiding van geld en staat. En laat mensen vooral zelf kiezen wat ze gaan gebruiken. Geld is veel te belangrijk om aan politici over te laten.
Ja, zeker weten. Ja,
nou, daar kan ik me heel mooi vinden, Madelon. Super interessant allemaal. We kunnen nog iets meer vertellen over jou en je werk en waar mensen je kunnen vinden. Misschien iets nog een bepaalde primeur of waar mensen op moeten letten de komende tijd.
Ja, zeker. De komende periode komen er natuurlijk nieuwe afleveringen van Madelon Navigeert online.
En, is de volgende.
Ik kan je alvast verklappen. We hebben aankomende week uit mijn hoofd Arno Wellens op de planning staan. Dus dat wordt heel erg leuk. En we gaan het inderdaad ook hebben over falend beleid en over de toekomst van geld. En dat belooft een hele mooie aflevering te worden. En de komende periode komen er nog hele toffe gasten aan, waaronder dus ook een vrouw. Want dat lijkt me heel erg gaaf om ook de vrouwen wat meer te betrekken.
Ja, ik heb altijd een chronisch tekort aan vrouwen in de show. Krijg ik altijd klachten over. Ik heb binnenkort zelfs een afspraak met een dame. Die gaat mij leren over hoe we toch nog meer vrouwen kunnen bereiken. Dus ik ben erg benieuwd. Maar we hebben wel Mona Keijzer gehad en nu Madelon. Dus voorlopig heb ik mijn quota weer gehaald.
Heel goed.
Ja, super gaaf. Ik blijf je volgen zoals je weet. En madelonvos.nl, daar kan iedereen meer vinden van jou. Je bent heel actief op Twitter,
natuurlijk.
Op Insta, YouTube. Dus Madelon Vos vinden online is niet zo moeilijk. Dus ga Madelon allemaal volgen, lieve mensen. En als je meer wil weten over edelmetaal, kijk even op hollandgold.nl. En volg uiteraard ook ons kanaal. Abonneer je, like de video, deel de video. En ik zou zeggen, Madelon, laten we het ieder jaar even doen, zo'n gesprek. Superleuk om jouw visie te krijgen ook. En bovenop jouw wekelijkse updates. Dankjewel.
Zeker, hartstikke bedankt.